Wij als gelovigen zijn verlost. Wij zijn vrijgemaakt, want dat is wat het betekent. Wij zijn vrij gekocht, maar mede omdat wij vrij gekocht zijn, zijn wij dus in de praktijk het eigendom van degene die ons gekocht heeft. Vandaar de uitspraak aan het adres van de nogal vrije Corinthiërs: gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Dat hoeft toch niet, want we zijn toch vrij? Maar juist daarom, nu wij vrijgemaakt zijn voor dingen die helemaal niet, of van dingen die helemaal niet tot eer van God zijn, juist nu wij daarvan verlost zijn, zou God in onze lichamen verheerlijkt worden. Want daartoe zijn wij nog hier op aarde. Voor de rest niet nergens toe, alleen tot heerlijkheid Gods. Deze zaken vinden we in de Bijbel ook terug, maar in de eerste plaats wil ik wat systematischer stilstaan bij waar we nou eigenlijk van verlost zijn. Want wij zijn niet van alles verlost, dat, zo is het niet. Maar we zijn vrijgemaakt, verlost van die dingen die ons in de weg stonden om inderdaad God te kunnen dienen. En nu wij verlost zijn, mag van ons verwacht worden dat wij God willen dienen, nu wij het wel degelijk ook kunnen. Wij zouden onszelf wat dat betreft niet onderschatten. Maar eigenlijk moet ik zeggen, we zouden de kracht Gods in ons niet moeten onderschatten. We zijn bekwaam gemaakt, schrijft Paulus aan de Corinthiërs in 2 Korinthe 3. Bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat waren zij niet in de praktijk, maar hij schrijft toch, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van dat nieuwe verbond. Een nieuw verbond dat bovendien in de Bijbel wel degelijk ook als wet wordt aangeduid, als de volmaakte wet die der vrijheid is. De wet der vrijheid. Dat is een wetmatigheid van die vrijheid. En die wetmatigheid houdt in, als ik het met eigen woorden moet zeggen weer, houdt die vrijheid in dat die vrijheid niet bestaat, tenzij dan dat wij idealen hebben waarop we ons richten. En dat is naar de mens gesproken. Naar het woord van God gesproken. Wij zijn in die vrijheid geplaatst opdat we ons zouden richten op wat de Heer ons voorgesteld heeft en wat hij verklaart als het doel van niet alleen zijn werk, maar daarmee ook van onze levens. Dat is namelijk de verheerlijking van zijn naam. Wij zijn verlost. Waarvan zijn we verlost? Wel, in de eerste plaats, ik lees zo even Psalm 103 vers 4, die uw leven verlost van het verderft, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw leven verlost van het verderf, dat is de dood, en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Dat is onze eer. Dat is de kroon van ons leven. Namelijk, de bekroning van ons leven is dat we deze vruchten van de geest, want dat is het, goede tierenheid, barmhartigheid, dat die vruchten van de geest in ons openbaar mogen worden. Dat was de bedoeling en dat kan, sinds we niet meer slaven zijn, dienstknechten zijn van het verderf, en dus ook niet meer daartegen hoeven te strijden. Dat is een van de meest gemaakte fouten, dat men meent te moeten strijden tegen de dingen waarvan men verlost is. Dat kan natuurlijk nooit, hè. Als men verlost is, hoeft men ook niet meer te strijden. En als men er toch tegen moet strijden, is men nog steeds een slaaf daarvan. Je bent een slaaf der zonde, als die zonde je drijft, zodat je de zonde doet. Maar je bent net zo goed een slaaf van de zonde als je tegen de zonde vecht. Heb je dat? Dat maakt helemaal geen verschil. Die zonde bepaalt dan ons leven. Maar daar zijn we van verlost. Hetzelfde geldt voor het verderf. Niet de vergankelijkheid bepaalt ons leven, maar in tegendeel die onvergankelijke kroon die ons wacht in de hemel. Ik citeer Psalm 119, vers 154... Het is maar een greep, hoor. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak mij levend. Naar uw toezegging, dat wil zeggen naar uw belofte. Verlos mij, namelijk maak mij levend. Waar wordt men dan verlost? Van verlost? Van het verderf uiteraard, van de dood. Dat is de essentie van heel de Bijbelse boodschappen van het evangelie, dat men verlost wordt uit de dood en dus leven, namelijk logische wijze, eeuwig leven ontvangt. Dat is weer zo'n misverstand dat zegt, ja, maar als je één keer wedergeboren bent, ja, dan moet je dat wel vasthouden. Er zijn ook Bijbelteksten altijd wel voor te vinden. Je moet het wel vasthouden, als je niet goed je best doet of zo, dan raak je het alsnog kwijt. En als dat zo is, waar zijn we dus weer tegen aan het vechten? Tegen het verderf. Tegen de dood. Want als je leven kunt kwijtraken, dan moet je knokken om het vast te houden. Maar dat is het nou juist. Onze verlossing kan dus niet wat anders inhouden dan dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. En logischerwijs is dan de vraag, maar wat moeten wij eigenlijk met het eeuwig leven? Het gebruiken. Tot eer van God was de bedoeling. U vindt dat ook terug, en dat is zonder dat ik er dan uitgebreid op inga, misschien gebeurt het nog vandaag, dat weet ik niet. Maar u vindt het ook terug in wat altijd ons voorbeeld is. Het voorbeeld der leer waaraan wij zijn overgegeven uit Romeinen 6. Je vindt namelijk al die beginselen terug in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is met alles zo. Als een mens opstaat uit de dood, is zijn graf dan leeg? De antwoord is ja, want het graf van de Heer Jezus was leeg. Is opstanding lichamelijke opstanding? Ja, want de opstanding van Christus was een lichamelijke opstanding. Heeft men in de opstanding een ander soortig lichaam, een lichaam met andere eigenschappen? Ja, want dat had de Heer Jezus. Is het toch hetzelfde lichaam? Ja, het is hetzelfde lichaam, maar het is veranderd. Want zo was het bij de Heer Jezus enzovoort. Gaan we lichamelijk naar de hemel? Ja, we gaan lichamelijk naar de hemel. Want zo was het bij de Heer Jezus enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En wat je bij de Heer Jezus vindt, zal ik u eens wat vertellen wat u misschien nu voor het eerst hoort. Waarschijnlijk niet, maar het zou kunnen. Dat is namelijk dit. Als wij in de Bijbel lezen over de Heer Jezus Christus, dat hij zich beschikbaar stelde om de wil van God te doen, bijvoorbeeld met de woorden uit Hebreeën 10, althans daar aangehaald, uit Psalm 40 komt het, meen ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, dan slaat dat niet op kerstfeest. Dat slaat niet op de geboorte van de Heer Jezus en op zijn aardse loopbaan, maar het heeft betrekking op zijn opstanding uit de dood. Want na zijn opstanding zei hij, zie, hier ben ik. Weer. Maar goed, zie, hier ben ik. Om uw wil te doen. En dat weet ik zeker, omdat het in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd. En er wordt gezegd, het heeft betrekking op zijn hogerpriesterschap. Want ik kwam om Gods wil te doen. En God heeft hem toen aangesteld als hogerpriester naar de ordening van Melchizedek. En tot hem gezegd, gij zet mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand, omdat ik de vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En al dat soort dingen meer. Hebben we die nog? En hogerpriester werd hij pas na zijn opstanding, dat wil zeggen in zijn opstanding. In ieder geval niet daarvoor, want toen hij nog op aarde was, zegt Hebreeën 7, uitgebreider dan nodig is, lijkt mij, toen hij nog op aarde was, was hij geen hoge priester. Op geen manier. Niet naar de ordening van Aaron en niet naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, die uitspraken in de Bijbel over de Heer Jezus, die kwam om Gods wil te doen, slaat niet op zijn menswording, zijn incarnatie of hoe u het maar noemt, maar slaat op zijn opstanding uit de dood. Want toen pas beantwoordde hij aan het doel waartoe ook hij geroepen was. En hetzelfde geldt voor u en mij. Je kunt niet als natuurlijke mens, als zondaar, naar de Heer gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, wilt u mij maar gebruiken of zoiets? Ik wil u graag dienen, want daar ben je niet toe bekwaam. Daar komt wat anders voor kijken. Ik ken het voorval van iemand die tegen broeder Klaas Roosendaal zei. Dat moet dus voor 1956 geweest zijn. Want toen is hij overleden. Maar goed, iemand tegen hem zei van... ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna hij zei, nou, daar zal de Heer nou wel blij mee wezen. Glas had. Wat moet de Heer daarmee met zo'n leven? Dat gaat zo niet. Je moet van het oude leven af. Je moet het kwijtraken. Niet aan de Heer geven, het moet in de dood verdwijnen. Het gaat de andere kant op. En dan geeft Hij, op grond van geloof, eeuwig leven. En dat is het leven wat Hij ons geeft. En dat stellen we Hem ter beschikking. Inclusief het vat, het lichaam dus, waarin dat leven nou eenmaal geplant is. En dat is waar het over gaat. Dat is wat de Heer Jezus deed. En overal waar je dit soort uitspraken in de Bijbel leest, hebben ze daarop betrekking. Lees het maar na. Dat in ons jargon die dingen verschoven zijn en toegepast worden op onze oude mens, dan wel het vlees van de Heer Jezus zelf, uit de dagen zijns vleesjes, weet u wel. Ja, dat is een noodlottig misverstand. Daar gaat het maar om. Diende de Heer Jezus op aarde dan niet zijn hemelse vader? Dan zeg ik, ja, tot op zekere hoogte wel. Hij werd van Gods wegen gebruikt, dat was ook de bedoeling. Inderdaad, was naar de wil des vaders en al dat soort dingen meer. Dat ontken ik niet. Ik zei alleen dat als de Bijbel uitspraken doet over de Heer Jezus, de Messias, die kwam om Gods wil te volbrengen enzovoorts, slaat het op zijn opstanding en wat daarna volgde. En voor ons geldt precies hetzelfde, dat is ook de strekking van dat er staat dat wij met Christus levend gemaakt zijn en gezet in de hemel. Of zoals het in Romeinen staat, als God de Heer Jezus heeft opgewekt, dan betekent dat dat Hij ook uw sterfelijke, nog niet overleden, uw sterfelijke lichamen levend zal maken. Ook in de praktijk. Enzovoorts. Want daartoe zijn wij verlost. Wij moesten eerst van het oude af, om vrij te zijn, beschikbaar te zijn, zeg maar, voor God om Hem te dienen. In vrijheid en inderdaad, zoals de wet het eigenlijk eiste, met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel onze kracht, met al wat in ons is. Ben je dan vrij? Nou ja, als je daarvoor kiest wel. Het is een vrije keuze. Toch? En we worden er van harte toe uitgenodigd. Niet alleen omdat dat past in Gods plan, maar ook omdat het veruit het beste is voor ons eigen leven. Ook nog nu in onze dagen des vleeses, uiteraard. En als je zegt, ja, maar ik hoef toch niks, want ik ben toch niet onder de wet. Dan heb je precies gezegd dat je gekwalificeerd bent van Gods wegen om Hem te dienen en dus wel degelijk te wandelen in de goede werken welke Hij voorbereid heeft enzovoort. Dat is het nou juist. Daarom zijn wij verlost. En daarom zingen wij, er is voor mij geen reden om niet in zijn dienst te staan. En als we in zijn dienst staan, betekent dat inderdaad dienen. Dat betekent nederigheid. Dat betekent leidzaamheid en al dat soort zaken. Maar dat zijn ook de enige zaken die ook naar de mens gesproken levensvervulling geven. Want daartoe zijn wij verlost van de macht van het verderf, van de vergankelijkheid, van die vloek dat als je één keer wat tot stand gebracht hebt, kun je erop wachten dat het weer verdwijnt. Dat is de vloek die over de mensheid ligt. En over heel de schepping feitelijk die er ook van verlost zal worden. Hosea 13 vers 14 zegt, doch ik zal hen van het geweld der hel verlossen, ik zal ze vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentie, hel, waar is uw verderf? Ook aangehaald in 1 Korinthe 15, maar met dezelfde strekking. Ik zal hen van de macht der hel, het geweld des doods heet het, maar dat staat dan in Hebreeën 2, zal ze verlossen van de macht van het verderf en van de dood. En in het Nieuwe Testament lees ik prachtige uitspraken die nagaande in bijvoorbeeld 2 Korinthe hoofdstuk 1. Twee 2 Korinthe hoofdstuk 1. Waar Paulus spreekt over zijn eigen omstandigheden en verdrukkingen en wat het maar was. En hij zegt in 2 Korinthe 1 vers 9. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Hij zegt, naar de mens gesproken zouden we sterven. Hij zegt, dat wisten wij. Opdat wij niet meer op onszelf vertrouwen zouden. Daar was niks meer van te verwachten. Maar vertrouwen zouden op God die de doden verwekt. Of gewoon opwekt. En daarbij gaat het inderdaad niet alleen om lichamelijke dood. Lichamelijke doden die zouden worden opgewekt. Maar ook gewoon over de mens zelf die van nature dood is en geen levensverwachting heeft. En aan het verderf is onderworpen, op wat voor wijze dan ook. Maar daaruit zou God ons verlossen in de praktijk. En dat staat hier ook, want er staat vers 10. Die ons uit zo grote dood verlost heeft in het verleden. En dat is fundamenteel voor ons gebeurd toen wij tot geloof kwamen en wij van Gods wegen eeuwig leven ontvingen, door wedergeboorte. En voor anderen moet je dan zeggen, is gebeurd toen we de Heilige Geest ontvingen, maar dat is hetzelfde. Hè? Maar er staat, die ons uit zo grote dood verlost heeft en verlost. En de vertalers zetten voor alle duidelijkheid het woordje nog ertussen. In de zin van dat er nog meer bij komt, hè? Alsnog. Die ons nog verlost, want die ons uit zo'n grote dood verlost heeft, dat is een voltooide zaak. Voltooid tegenwoordige tijd. Ja, maar in ieder geval voltooid. En daarna, die ons nog verlost, is tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, hij is er nog steeds mee bezig. God verlost ons daaruit. En op welke wij hopen en verwachten dus dat hij ons ook nog verlossen zal in de toekomst. Dat is een van die schriftplaatsen waaruit blijkt dat onze zaligheid, of hoe we het maar noemen, bestaat uit 3 fasen, uit 3 delen. Het eerste namelijk, dat het geestelijke aspect, dat wil zeggen onze wedergeboorte als zodanig, het ontvangen van eeuwig leven enzovoorts. Het tweede aspect in de tegenwoordige tijd is niet het geestelijke, maar is het zielijke. Dat wil zeggen, verlossing die betrekking heeft op onze levenswandel, want dat is wat de ziel is. De levende, de actieve, de wandelende, de handelende mens, dat heet ook zaligheid der ziel. Daar is God mee bezig, dat wil zeggen, daar wil hij mee bezig zijn. De vraag is alleen of wij onze ziel, ons praktische leven, daartoe ook inderdaad beschikbaar stellen. Of dat wij misschien moeten inkopen, moeten winkelen op zaterdag, dan wel moeten eten als de samenkomst is of iets dergelijks. Nee, dat zijn heel simpele dingen, maar heel praktische dingen ook. Hè? Moet ook gebeuren, bedoel ik. Maar het kan best zijn dat hij juist op die momenten een beroep op ons doet en vraagt, are you free? Bent u vrij? Bent u beschikbaar? Oh ja? Nou. Maar dat is wel de bedoeling. Zaligheid der ziel. En daarna op welke we hopen dat hij ons ook nog verlossen zal in de toekomst. En dat slaat uiteraard op de toekomende verlossing, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zo heet dat, ik meen in Efeze 1, als ik me goed herinner. Maar het zijn 3 fasen, naar geest, ziel en lichaam. Geest in het verleden, als wij tenminste kinderen God zijn. Ziel in het heden en lichaam in de toekomst. Het zijn 3 dingen en de verwarring van geest en ziel is ook hier natuurlijk noodlottig. Als men het verschil niet kent, dan zegt men ja, maar het is al goed met ons toch? Het is wel met mijn ziel, is het wel, with your soul of with my soul, hè? Hoe staat het met uw ziel? En dat bedoelt men met de geest. Bent u al wedergeboren? Maar het kan met je geest goed zijn in die zin dat je uit God geboren bent, maar hoe het met je wandel ervoor staat, wel, we hoeven elkaar niks wijs te maken. We weten heel goed dat dat mogelijk is. en zelfs zeer veel voorkomt, mensen die gelovigen zijn, die wedergeboren zijn, waar ook niet aan getwijfeld hoeft te worden, maar waarbij in de praktische levenswandel daarvan niks terug te vinden is. Die zijn evangelisch in de zin van eenmaal behouden, altijd behouden, één stap tot Jezus en die hebben wij gedaan. Nu is alles voor altijd in orde en verder zijn we vrij en niet onder de wetten mogen we doen wat we willen. Maakt niet uit en bovendien de liefde Gods is ook zo groot, het komt allemaal wel in orde. Hè? Zoiets. Armoedig is dat hoor. Armoedig vind ik dat. Dan heb je nog steeds een leeg leven. Weliswaar een levensverzekering tot op zekere hoogte. Ook een betrouwbare. Maar je hebt hier al geen leven. Als het leeg is, heb je geen leven. Zo heet dat ook in het Nederlandse volksmond. Hè? Nou goed. Maar een drievoudige verlossing. Uit de vergankelijkheid. Uit het verderf. Uit de dood, uiteraard. Nou goed, wat zal ik nog meer eens noemen? Nou ja, noodzakelijk moet ik natuurlijk ook inderdaad noemen Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Waarvan Christus, de Heer Jezus, staat dat hij terwille van die zonen of kinderen die hij tot heerlijkheid zou leiden, desgelijks, vers 14, vlees en bloed deelachtig is geworden, opdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, is die er dan niet meer? Ja, die is er nog wel, maar dat geldt voor de dood ook. Maar tegen dat het weer Pasen wordt, want het loopt wel weer tegen Pasen, vind ik een hoopvolle gedachte. Halfjaartje of zo, niet eens, lang niet. Het valt zelfs van het jaar heel vroeg, heb ik gemerkt. Verbazend vroeg. Ja, het is ongelooflijk vroeg aanstaande jaar allemaal, heb ik gezien. Ik ben ervan geschrokken. Hoe kan dit nu? Nou ja, goed. Kan. Dus het loopt echt al flink tegen Pasen, zal ik maar zeggen. Dan hebben we onze volgende doopdienst dan ook. Want het maakt weinig uit of we dat in november doen of met Pasen, hè Klaas? Zo is het toch, hè? Ik heb vandaag één doop. Je hebt één doop? Iemand is je wel laten dopen? Oh. Ja, dat is mooi, broeder. Ja, met Pasen. Zo weer Pasen. Maar met Pasen, dan zingen wij. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alle andere dagen van het jaar gelden het niet, geloof ik. Nu jaagt de... Zie. Juist. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Enzovoort. Wie in het geloof op Jezus zit, die vrees voor dood en hel niet. Speelt geen rol van enige betekenis namelijk. We hebben deel aan de eeuwige. En voor hem en in zijn dienst zouden wij leven. Dat is onze verlossing in de praktijk. En ik blijf beweren dat als het alleen zo is dat wij eeuwig leven hebben ontvangen. En voor de rest leven we hier gewoon, want we mogen toch alles en al dat soort dingen meer. Ja, hoezo ben je dan verlost van de dood? Hoezo? Wat is daar de praktische betekenis daarvan? Toch? Als je niet deel hebt aan die eeuwige dingen. En aan een wandel, een burgerschap in de hemel. Deelhebbend aan de Heer Jezus Christus. En dat is de strekking van die woorden hier in deze brief. Daar gaat de hele brief over namelijk. Over het idee dat wij deel hebben aan de opgewekte Christus. Deel hebben dus aan zijn overwinning op de dood. Om die reden dus ook niet onder de wet leven, want de wet heerst maar tot aan de dood, tot aan de sterven om zo te zeggen. Maar aangezien wij deel hebben aan de opstanding van Christus, hebben wij deel aan zijn overwinning op de dood, maar zijn we ook vrij van de heerschappij van de wet, waartoe? Dat is een goede vraag voor worden natuurlijk, waartoe? Met welk doel? opdat we hem niet zouden dienen onder het oude verbond waarvan wij verlost zijn, maar hem zouden dienen onder het nieuwe verbond als priesters, niet naar de ordening van Aaron uiteraard, maar naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat de brief over. Over het tegenwoordige werk van Christus en onze betrokkenheid daarbij. Deel dat wij daarin en daaraan hebben. Dus de hele brief. En wat de apostel eigenlijk doet, is niet zozeer in deze Hebreeënbrief uiteenzetten dat wij verlost zijn van zus en van zo, maar hij zet uiteen waar we wel verplichtingen hebben. Nou ja, morele. Dat wil zeggen, wat wel onze positie is, namelijk de positie is die van eerstelingen onder het nieuwe verband. Eerstelingen die dus geleid zullen worden naar hun zoonstelling. Want dat stond hier trouwens in de voorgaande verse. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Enzovoort. Want dat staat er echt in vers 10. En zo verder. Daar zouden we onder leven. En waar we onder dat nieuwe verband leven, dat leren kennen. Daar beseffen wij dat wij dus niet leven onder het oude. En als je leeft echt onder het nieuwe verbond, in de praktijk, als priester van het nieuwe verbond, dan heb je van mij het recht om te, dat is niks waard, maar anders zou ik het ook niet durven zeggen, maar heb je van mij het recht om te zeggen, ik ben verlost van de wet. Ik ben niet onder de wet. Maar als u domweg uw verplichtingen niet op u neemt en niet bereid bent ooit wat te doen voor de Heer of omdat iemand het van u vraagt en dan zegt, ik ben verlost van de wet, dan denk ik, dat is iemand die is helemaal niet verlost. Dat moet nog gebeuren. Die heeft het nog niet begrepen. Die hebben het recht ook niet om dat te zeggen, denk ik. Het is namelijk niet zo. Als je werkelijk van het oude verbond af bent, dan is dat omdat je leeft onder het nieuwe verbond. En daartussen is een vacuüm, daar heb je niks aan. En Paulus schrijft het eind van Romeinen 7 is dat hij weliswaar, dat staat er dan niet, maar dat zeg ik nu, dat hij weliswaar leerstellig en de jure verlost is van het oude verbond. Maar wat hij schrijft is dat hij in de praktijk, want hij heeft het over de levenspraktijk, dat hij in de praktijk verlost is van het oude verbond, doordat hij geleerd heeft te leven onder het nieuwe. En dan kan je zeggen, ik ben vrij. Ik ben verlost. Nou goed. Wij zouden verlost worden van de slavernij, van de dood, van het verderf, enzovoorts. In Hebreeën 5 staat het trouwens ook, maar nu in verband met de Heer Jezus. En dit is ons voorbeeld, weet u nog? Waarover Christus gezegd wordt in vers 7, die in de dagen zijns vleeses, is een aardse omwandeling noemen wij dat, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft, dat is een heel lange tussenzin, die sla ik over nu, die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is wat wij zouden leren. Gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, luisteren naar het woord Gods, inclusief alle consequenties daarvan, maar als je zo gehoorzaam bent, ben je horig. Zo heet dat in het Nederlands. Dan ben je horig. Dat is het Nederlandse woord voor slaaf. Een horige. Iemand die onder het woord van een ander staat. Zoals die centurion, die hoofdman, zei tegen de Heer Jezus, ik sta ook onder het bevel van een ander die tegen mij zegt, doe dit en doe dat. Precies. En als je horig bent, wil zeggen dat je verplicht moet gehoorzamen aan, enzovoorts. En als het goed is, hebben wij gehoorzaamheid geleerd aan de Heer, en wij zijn dus horig. Gehoorzaam, andere keer zeg ik weer, betekent gewoon geloof. Want dat is wat het is. Vertrouwen op het woord God, met alle consequenties van dien, ook voor de praktijk van het leven. En van de Heer Jezus staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En in de tussenzin staat dat het gebeurd is doordat hij gebeden en smekingen geofferd heeft. met tranen. Heb u dat nog? En ik weet wel, er kan heel wat in ons leven, ook als kinderen gods, op onze weg komen, wat ons in zo'n positie brengt, dat wij schreeuwen tot God wellicht, of er op zijn minst behoefte aan hebben, ongeacht of we het ook doen of niet. Met schreeuwen en met tranen enzovoorts. Maar het geeft geen pas om dat soort situaties uit de weg te gaan met de opmerking: we zijn toch niet onder de wet, we hoeven toch niks. Dat hebben jullie. Dat geeft geen pas. Dat is een argument om geen verantwoordelijkheid te dragen. Dat wil men niet. En dan laat men bij anderen liggen. En zegt dan over die anderen: ja, maar die zijn van de Heer geroepen. Dat zijn zulke goede broeders en zusters. Kan ik niet aan tippen, je steekt ze omhoog. En, hè? Ja, dat heeft die functie. En dan kun je zeggen: maar ik kan dat niet, ik haal dat niet, ik hoef dat niet te doen. Bovendien ben ik vrij. Hoeft toch niet? Maar ik denk toch niet dat je beter bent dan de Heer Jezus zelf? Wij zouden onze loopbaan lopen, zegt de Bijbel, met leidzaamheid. Dat is niet een lolletje. Dat is helemaal niet de bedoeling ervan. De bedoeling ervan is dat die loopbaan ons brengt bij het van God gestelde doel. En de bedoeling is dat wij onderweg leren wat wij moeten leren in verband met dat doel. Want wij hebben deel aan een hemelse roeping. God heeft een plan met ons, niet alleen in dit leven hier zozeer, maar meer in het bijzonder hierna. Na de opname van de gemeente, om zo te zeggen. In de dagen van de wederkomst, wat er verder volgt. En voor dat doel ontvangen wij van hem een opleiding. Voor dat doel zouden wij een loopbaan lopen. Iemand zei tegen mij: ja, maar de Heer heeft ons nog niet nodig voor zijn werk. En wat we doen, zijn werk gaat toch wel door. Ja, de volgende zin zou geweest zijn natuurlijk: en bovendien zijn we niet onder de wet. We staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Enzovoort. Het komt wel goed met het werk gods. En het punt is: God heeft ons ook niet nodig voor zijn werk. Maar u zou een gat in de lucht moeten springen als u hoort dat God u wil gebruiken voor zijn werk. Sterker nog, dat hij u ook kan gebruiken voor zijn werk. Omdat hij u bekwaam maakt daarvoor. Zie? Het zal zijn eer moeten zijn, een grote vreugde, om hem te mogen dienen. En reden tot dagelijkse dankzegging, voordat hij ons daartoe bekwaam gemaakt heeft. Dan mag u er best bij zeggen, en dat hij ons verlost heeft van die slavernij waarvan we van nature naar de oude mens aan onderworpen waren. Dat hij ons uitgeleid heeft uit het diensthuis van verderf en slavenarbeid uiteraard. Hè? Dat is waar het over gaat. En daarin is ook hier de Heer ons voorbeeld. Eens kijken wat ik nog noemen zal in dit verband. Nou ja, misschien moet ik in dit verband maar meteen noemen dan Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8, want ja, die hoofdstukken in de Romeinenbrief 6, 7 en 8 hebben natuurlijk alles van doen met ons praktische leven, hoe het eruit ziet. Anderen zullen zeggen: zij reiken ons aan de christelijke ethiek. En dat doet het ook. Met recht. En dat is zeker niet de wet. Want dat staat hier ook. Hè? Dat is niet de wet. Wij als kinderen gods namelijk zijn inderdaad verlost van heerschappij van zonde en dood. En wet, opdat wij vervolgens zouden geleid worden, was de bedoeling, niet door zonde en wet, maar door de Heilige Geest. Want die wil ons ergens brengen. En Paulus zegt ervan, ik zei er straks, het waren de laatste versen van hoofdstuk 7, maar het is niet waar, het zijn de eerste versen van hoofdstuk 8, waar, vers 2 namelijk, waar Paulus zegt: want de wet van de geest des levens in Christus Jezus, dat is het nieuwe verbond en het heet wet. Het onderwijs, de Torah. De truth, de waarheid, Torah. Ja. De wet van de geest, of des geestes des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is het oude verband. In de praktijk word je niet verlost van de wet of van de heerschappij van de wet, of van de zonde, of van het verderf, zomaar, alleen maar door de dood van de Heer Jezus. Dat is leerstellig en de jure wel waar, maar de facto is het niet waar. Dat moet daarna nog. In de praktijk moeten wij dat leren namelijk. Te wandelen volgens die andere beginselen van het nieuwe verbond. Dat was na de wet onmogelijk. Want die was door het vlees krachteloos. Staat er vers 3. Maar God heeft het niettemin tot stand gebracht. En in dat verband staat er dan. Lees ik meteen vers 14. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden. Namelijk niet door zonde. Niet door wet, ook niet door het geweld des doods of zoiets, of gewoon de boze, maar zoveel als door de geest Gods geleid worden, die zijn, of worden, zonen Gods. Ik verwijs altijd meteen naar Galaten 5, oh, daar staat erbij, Galaten 5 vers 18, want daar staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. En hier staat, zoveel als door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ook bezig te worden, maar feitelijk staat er, zijn zonen Gods. Officieel nog niet, maar in de praktijk al wel. Want als men zich door die geest laat leiden, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat is uit Hebreeën 12. U ziet ook, dit is niet maar een theoretische uiteenzetting, het is een praktische uiteenzetting. Voor zover dit waar is, zijn wij zonen Gods. Vers 15, want wij hebben niet, of gij hebt niet ontvangen, de geest der slavernij, een slaafse geest, een geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, we zijn niet echt slaven geworden, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba Vader. En waar die geest in ons werkt, zijn wij verlost van het verderf van de dood, want we hebben leven, eeuwig leven ontvangen. En binnen dat kader zouden wij ook wandelen. Daar gaat het ook prompt over. Want in de volgende verse wordt dan gezegd dat ons heerlijkheid wacht, ons wacht een erfenis in de hemel, waarheen wij onderweg zijn en waaruit wij op voorhand al leven. In 1 Petrus 1 vers 3 heet dat een levende hoop. Dat wil zeggen, een toekomstverwachting die ons heden bepaalt. Zie, we hoeven toch niks. Nee, maar wij willen graag wat. Dat is het. En als die wilde niet is, ja, dan is het met uw geestelijk leven niet best gesteld. Waarschijnlijk krijgt u dan te weinig voeding. Ben ik. Of er is iets anders niet in orde met de stofwisseling. Ik ken er echt wel hoor, meerdere, velen zelfs. Die mooi kunnen theoretiseren over de Bijbel, weten alles te vertellen, weten ook alles te vinden in de Bijbel, maar praktijk van het leven, hè? Verandering van het gemoed, nee, dat is interessant, dat is gewoon interessant, die Bijbel. Hè? Leuk discussiestuk, bedoel ik maar. Hè? De een weet het nog beter te beargumenteren, te vertellen dan de ander. En ontleent daar zijn gevoel van eigenwaarde aan en zijn levensvervulling. Maar ik moet u zeggen dat in werkelijkheid het niet gaat om theoretische kennis. Het gaat om dat wat in het hart is. Het gaat erom of dat woord uitwerking heeft op onze innerlijke bewegingen, heet dat in de Bijbel. Op onze inwendige motieven. Wat ons drijft van binnenuit, dat is voor Nederlanders een heel vervelend onderwerp, weet ik wel. Want soms vraag ik me af of Nederlanders überhaupt wel weten wat dat is. Maar ja, ik ben ook een Nederlander, dus ik mag niks zeggen. Of ze wel weten wat het is. Gedrevenheid. Passie. Hè? Iets van binnenuit. Toch? Die iets willen doen, niet omdat het moet, of dat de overheid het vraagt, of de fiscus, weet je veel. Maar gewoon die iets doen van binnenuit. Hè? Maar dat is leven. En dan ben je ook iemand. Dat ben ik. Pas dan ben je iemand. Als dat van binnen je zit wat zich naar buiten werkt. En wat zich uitdrukt in ons praktische leven. Daar gaat het om. Een uitspraak als maar we hoeven toch niks. Soms denk ik dat is ook typisch Nederlands. Ik vind het zo slap, eerlijk waar. We hoeven toch niks. Nee. Hè? Daarom juist zijn we vrij om te kunnen doen wat wij willen. En de Heer zou willen en werken in ons bewerkstelligen. En als dat niet gebeurt in uw leven, dan zit er iets grondig mis. Dan moet ik u met klem vragen of u ooit wel eens in alle oprechtheid en in alle nederigheid vooral. Ootmoedigheid wil ik niet zeggen, want dat is weer een modewoord tegenwoordig, hè. Maar alle nederigheid, of je ooit wel eens zo tot de Heer gegaan bent en op je knieën gegaan bent en gezegd hebt, Heer, hier ben ik. Ik ben niemand, ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wat, hoe of wat, maar maakt u er wat van, gebruikt u mij dan. Dat is wat ik zou willen. En niet liegen, gewoon eerlijk zijn naar de Heer toe. Ik weet zeker, dat gebed wordt verhoord. Want dat is een gebed naar de wil van God. En in de naam van de Heer Jezus. Alleen dat kost je leven. Hoe lang is het geleden dat we moesten zingen? Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Uiteindelijk had ik er bezwaar tegen het lied. Ik denk, dat hoeft de Heer toch niet elke week weer te doen. Hè? Maar fundamenteel is het natuurlijk toch een goed lied. Hè? Ja, zeker ja. Dat we onderbreken te verstaan, het breken van die oude natuurlijke, zondige mens die altijd de verkeerde kant op wil. Enzovoorts. Hè? Maar hij zou ons vullen, onze handen, onze harten, onze levens, toch? Hij zou ons een loopbaan voorstellen, heeft hij beloofd enzovoorts. En van ons wordt verwacht dat we in alle vrijmoedigheid eraan beginnen. We zien het einde niet, we weten niet hoe dat moet. We denken ook dat wij het niet kunnen. Nou, zo wat. Maar onder het motto, God zegene de greep, gaan we op weg. Zonder te weten waar wij komen zullen. En zo verder. Dat was de bedoeling, want hij zou ons brengen naar die zoonstelling. Waarbij inderdaad de dood is overwonnen, want daar ging het me eigenlijk nu in de eerste plaats om. En zo kom ik in dit schriftgedeelte terecht. Maar die volgende versen zeggen dat hè. Ik houd het ervoor, vers 18, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Implicerende tegenwoordige tijd is zeer beperkt, gaat voorbij. Maar daar zijn we van verlost, van dat vergankelijke. En zelfs de hele schepping wacht, rijkhalzend staat er, op de openbaring der zonen Gods enzovoorts. Er zit een heleboel aan vast wat ik deze keer niet bespreken wil, maar wat er staat feitelijk, is dat heel die schepping, heel die oude mens ook, aan de ledigheid, aan de zinloosheid, inhoudsloosheid, dat is wat het is, onderworpen is. De wereld is leeg. En het leven van de natuurlijke mens is ook hartstikke leeg. Zie. En dan roept iemand, je hoeft het toch niks? Die wil graag leeg blijven. Toch? Anders roep je er. Ik roep het niet, ik weet het, wij hoeven niks. Wij zouden het mijn mond niet horen. Wij hoeven niks. In ieder geval niet over mezelf. Ik mag alles. En vooral wat ik graag en het liefste wil. Toch? En nog een heleboel meer wat ik liever... wat op de volgende plaats staat, zal ik maar zeggen. Dat ben ik serieus. Maar in de eerste plaats... dat wij de Heer zouden dienen. In wat dan ook. En dat het niet altijd leuk is en dat het niet altijd gelegen komt. En dat je er heel veel, een heleboel voor moet slikken en over je kant laten gaan enzovoorts. Hè. En voor, maar voor lief moet nemen wat helemaal niet lollig is. Ja, dat is such is life. Dat hoort erbij. Dat is nou helemaal zo. En dan kun je een vroom verhaal ophangen. Kan ik ook hoor. En zeggen, ja, maar dat is het leven van een christen. En zo was het leven van Christus. Men kan het ook helemaal aan de kant schuiven en zeggen, als je in de wereld, een ongelovige wereld, wat wil bereiken, geldt precies hetzelfde. Dan moet je een heleboel slikken en verdragen. En ijzeren heilig doorgaan, zal ik maar zeggen. Van wie komt die term toch? Sonneveld, geloof ik. Ijzeren heilig doordouwen enzovoort. En volhouden. Leidzaamheid heb je daarvan nodig. Anders bereik je in de wereld ook niks. En wat je er ook bereikt, nou ja, dat gaat toch weer voorbij. Maar goed. Maar die principes, dat zijn gewoon levensprincipes. Als het geen moeite kost, heb je er ook geen lol van. Toch? En als je helemaal niks doet, omdat je niks hoeft, ja, dan ben je net als een beest, of een plant zelfs eigenlijk. Dan zet je je tijd uit, hoeft niks. Laat maar voorbij gaan. De klok tikt wel door en dan gaat je leven aan je voorbij. Het zal nog niet zo erg zijn, maar ik weet nu, ik weet, daar krijgt u spijt van. Gruwelijk spijt van, zelfs. Zie je? Dus wees voorzichtig. Ga naar de Heer en zeg, hier ben ik. Om uw wil te doen. Verheerlijk mij, geef mij dat nieuwe leven. In de praktijk. Zie. En dan wacht ons inderdaad ook persoonlijk heerlijkheid. Dat is wat er staat. Maar onderweg daarnaartoe staat er, zuchten of kreunen wij in onszelf, vers 23. En zoals ik vandaag al gezegd heb, als dat zo is, als we in onszelf zuchten of kreunen, dan zullen we ongetwijfeld een levende verwachting hebben op de heerlijkheid die in ons gegeven zal worden. Op die kroon zeer schoon die ons wacht aan Gentse kust. Het is niet ons motief om eraan te beginnen, neem ik aan, maar onderweg geeft het... Geeft het wel kracht hoor. Geeft wel een goede motivering. Om trouw te zijn. Zie? Aan die Heer. Die ons uit die vergankelijke, verderfelijke wereld verlost heeft. Bovendien wordt gesproken over de geest die onze zwakheden mede te hulp komt. Een geest die voor ons bidt. In de zin van die voor ons spreekt. En dat weer in de zin van die voorziet in al wat wij nodig hebben, want daar komt het in de praktijk op neer. Ons leven dat gewijd is aan de Heer staat namelijk niet op zichzelf. Het staat namelijk onder de leiding, controle, hoe heet zoiets, management, coördinatie. Er zijn hier vast wel mensen die ervoor doorgeleerd hebben voor dit soort dingen. Het staat onder leiding, coördinatie, management van dat ene hoofd van dienst. Dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En op hem vertrouwen wij. Zie. Maar dat betekent ook dat hij ons dingen te doen geeft. Hij zegt, hier is wat. Ik heb wat moois voor je. Of misschien niet wat moois, misschien zegt hij ook wel, hier heb ik wat moeilijks voor je. Red je. En leer er maar van. En iedereen die weet waar ik het over heb, weet ook dat je ervan leert. De mens wordt er niet slechter van verzoekingen of van verdrukkingen, vervolgingen in zijn leven. Hoor. Helemaal niet. Hij wordt er sterker van. Gemotiveerder van. Leer daarmee ook de Heer Jezus Christus zelf beter kennen. En dat is een van de belangrijkste doelstellingen in onze levens. Men leert wat het is om trouw te zijn aan God en zijn woord te midden van een vijandige wereld. Zie? En dat is wat van ons verwacht mag worden. De Bijbel leert dat we onder alle omstandigheden, tijdig en ontijdig, beschikbaar zouden zijn voor de Heer. Wat het ook is. En ik denk toch Ja, als, ik vind het altijd moeilijk om dat veel op zo concreet voor te stellen. Maar er komt er ongeveer op neer. Beschikbaar zijn voor de heer. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een van de broeders of zusters u vraagt voor het een of ander. Kun je dan? Wordt hulp ingeroepen? Of is, zo, is, is toch concreet? Zo ziet dat er toch uit? Of wat dacht u dan? Of bent u van het impulsieve type? Het type van de heer geeft mij in het hart om dit of dat te doen en zo doet de heer een beroep op mij alleen maar, van binnenuit. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar dat is moeilijk over te praten, want dat is individuele geloofsbeleving, daar kan ik niks over zeggen. Dat zal wel wijzer wezen. Dat is voor iedereen van ons verschillend. Maar in concreto, en ook met Bijbelse voorbeelden te staven, komt het erop neer dat gewoon van buitenaf op een beroep op ons gedaan wordt. Iets wat van doen heeft met de Heer en zijn werk hier, met het evangelie of wat dan ook. Toch? En dan, kun je dan zaterdag of moet je boodschappen doen? Toch? Of is het toevallig etenstijd? Nou, daar gaat het over. De uitdrukking breek mij heb ik altijd opgevat als dat het zou betekenen dat we onze eigen plannen moeten laten varen terwille van wat anders. Is dat belangrijker is en alles is belangrijker dan ons eigen particuliere leven. In elk geval, wij zijn maar nederige dienstknechten uit genade zalig geworden. We zijn horig en we zijn zachtmoedig. He? En tot ons werd gezegd, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. En dan wordt er een beroep op ons gedaan en dan is de vraag, wat doen we daar dan mee? En dat moet u niet naar mij verantwoorden, dit soort dingen wil ik niet van u horen, überhaupt niet. Maar dat zijn dingen die u naar de Heer moet verantwoorden. En dan kunt u nee zeggen. En misschien kunt u dat verantwoorden, dat weet ik niet. Misschien kan dat. Daar zal ik me ook nooit mee bemoeien. Maar ik geef u wel deze overweging mee. Het gaat niet om mensen onder elkaar of wij als gelovigen onder elkaar. Het gaat erom dat wij dienaren zijn van Christus. Dienaren van het nieuwe verbond. Leven uit genade en dus ook andere genade zouden geven enzovoorts. Maar het neemt niet weg. Dat wil niet zeggen, bedoel ik, dat wij een stelletje antinomianisten zijn. Of een ongeregeld zootje, of wat er maar wezen mag. Of een stelletje vrijgevochten mensen waarbij ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dat is een Bijbelse term. Het is niet best als zo is. En daar gaat het om. Verlost zijn we inderdaad, omdat we in vrijheid de Heer zouden dienen. En niet alleen verlost van de dood, maar inderdaad verlost van de wet en alles wat er aan vast zit. Maar dat woord wet wil men ook wel eens in wat bredere zin gebruiken dan dat de Bijbel het gebruikt. Hè? U weet hoe wat wet is? Dat is religie. De wet is niet iemand zegt tegen ons doe zus of doe zo, dat is niet wet. Wet is een verzameling vastgestelde regels waaraan men zou moeten voldoen. Om de goden gunstig te stemmen, of omdat de overheid het vraagt, of omdat de broeders en zusters statuten gemaakt hebben bij de oprichting van hun plaatselijke vrije evangelische gemeente, of hoe dat maar heet dan bij gelegenheid. Hè. Tegenwoordig heeft men daar andere termen voor, maar vooruit maar, dat is niet wet. Kijk, wet is dat wat van bovenaf wordt opgelegd als regel, collectief. Maar als de een aan de ander vraagt, zou je mij willen helpen bij zo of zo, dan moet die ander niet zeggen, nee, dat hoef ik niet, want ik ben niet onder de wet. Daar heeft er namelijk helemaal niks mee te maken. En ik heb het wel eens gehoord. Want ik verzin die dingen heus niet, hoor. Ik heb het wel eens gehoord. En men beschouwt het als een commando en men zegt, nee, als het een commando, dat doe ik niet. Want ik dien niet iemand anders. Maak het zelf wel uit. Volg alleen mijn eigen ideeën, niet die van een ander. Enzovoort. Maar in werkelijkheid is het hoogmoed. Ik slik het bijvoeglijke naamwoord nog net in. Waar het is hoogmoed waarbij men niet zich wil stellen onder de leiding of directie, hoe heet zoiets, van iemand anders. We willen alleen eigen ideeën volgen en dat is het dan. Het is gewoon hoogmoed. Ja, nog zo wat dingen, faalangst en wat het allemaal wezen mag. Natuurlijk wel. Maar als het gaat om het dienen van de Heer, zouden we ons bewust zijn dat we in zijn kracht staan. En het kan best zijn, broeders en zusters, dat er van de Heer komt die u vraagt om iets te doen wat u echt niet kunt. En daar komt u dan vanzelf al achter dat u het niet kunt. En dan kun je de volgende keer zeggen, nee, dat doe ik niet, want dat kan ik niet. Maar eerder niet. Dat ben ik serieus. Ik geloof dat ik in het publiek wel eens genoemd heb. Hè? Wij moesten vroeger. Want toen was bij tentcampagnes, was dat geloof ik. Heel vroeger deden we niks anders dan alleen bij de tentsamenkomsten. Maar later kwamen er allerlei daagse activiteiten bij. En dan moesten we met twee man tegelijk moesten we de deuren langs. Hè? We kregen niet zo'n bruine leren tas mee. Maar wel een Bijbel en nog wat lectuur moesten we de huizen langs. Hè? Zuster, ik doe het nooit meer. Nooit meer. Echt niet. Al vraagt u het al gezamenlijk aan mij of u het alsjeblieft wil gaan doen. Ik doe het niet. Dat kan ik niet en dat weet ik zeker. Uit ervaring. He? Maar ik heb het wel gedaan. Dat bedoel ik te zeggen. Dat leer je dan in de praktijk wel. Op voorhand had ik er ook weinig vertrouwen in. Maar ja, een mens kan leren. Toch? Nou ja, laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar het is niet aan ons om die route te bepalen. De Heer gebruikt onze broeders en zusters ter wille van ons en andersom. Hoe precies, dat weet ik niet. Dat vertelt hij ons niet en dat laten we ook maar zo. Maar hij doet dat. En dat betekent dat we ten opzichte van elkaar welwillend zouden zijn. Zeker waar de dingen rechtstreeks van doen hebben met het woord Gods en het werk des Heren in de hogere betekenis van de term. Dat we ten alle tijden voor beschikbaar zijn. En dat is wat de Heer wel degelijk van ons vraagt. Dat is de essentie van die verlossing. Wij zijn niet onder een systeem. Wij leven niet onder een systeem wat voor heel ons leven geldt. Ons leven als zodanig daarop zouden richten. Maar het is natuurlijk wel zo dat er omstandigheden zijn, meestal van kortere duur, waarin regels gelden. We hadden vroeger bijvoorbeeld jeugdkampen en we hebben natuurlijk nu nog steeds, hebben wij zelf onze zomerconferentie. Daar zijn bepaalde regels. En dan hoor ik ook mensen zeggen, ja, in huis niet roken. Kom zeg, we zijn niet onder de wet. Maar dat heeft er echt niks mee te maken hoor. Echt niet. Dat heeft te maken met de Duitse wetgeving daar. Of van de Nederlandse maat te zwijgen. Dat heeft te maken met de Duitse wetgeving daar. En daar ben je ook als christen wel degelijk aan onderworpen. Ja, nog afgezien van dat je te gast bent. Het is je eigen huis niet. Dus vooruit maar weer. En zo voort. Natuurlijk, dat zijn weer onbenullige voorbeelden waar ik later ook weer last mee krijg. Met die voorbeelden, maar vooruit maar weer. Want dat gebeurt dan altijd. Maar je moet begrijpen, je moet die dingen met respect behandelen. Je moet ze niet te pas en te onpas gebruiken. Je moet weten wat je zegt. Bovendien, wij kunnen er nog eens een grapje over maken. Zo zet er niet onder de wet. Als een geintje. Maar vergis u niet, er zijn anderen bij die het niet erkennen als een geintje. Die het serieus overnemen. En die denken, oh, die broeder en zuster zegt zus en zo. En ik neem hem serieus. Dus die nemen dat over enzovoorts. Zo gaat dat. Hè? Er zijn mensen die zeggen, nu gaan we de inwendige mens versterken en dan gaan ze naar de maaltijd. Maar er zijn er nog maar weinig die begrijpen dat dat een grap is. Of althans was oorspronkelijk. Want de maaltijd nuttige is niet de inwendige mens verzorgen, dat is de uitwendige mens verzorgen. De inwendige mens is de geestelijke mens, de onzienlijke mens. Maar men is het kwijtgeraakt. Waarom? Nou ja, eigenlijk omdat men wat onzorgvuldig met die termen omspringt. En ze worden verkeerd uitgelegd. En daar moet je dus echt voorzichtig mee wezen. Wij zijn niet onder de wet. Dat wil zeggen, wij hebben niet een verzameling regels die voor alle mensen gelden, waaraan wij, alle geloven, waaraan wij zouden moeten voldoen, opdat wij behouden worden of een erfenis ontvangen, of een kroon ontvangen, of loon, of in de hemel komen. Dat niet! Maar we hebben wel degelijk een wijze van christelijk leven. Dat wil zeggen, we hebben wel degelijk aanbevelingen, althans beschrijvingen van hoe het leven van een christen er zo in het algemeen zou uitzien. Eenvoudig omdat een christen zijn leven richt namelijk op de Heer, om hem wel behagelijk te zijn. En dat is altijd binnen bepaalde grenzen. En die grenzen kunnen wij aan elkaar doorgeven. Ik probeer dat dus ook. Men probeert te zeggen, onze levensweg zou in de eerste plaats zijn het wandelen, het lopen van de loopbaan die God ons heeft voorgesteld. Moet dat? Nee, het hoeft niet. Het is vrijwillig, maar als je dit doet, daar krijg je echt spijt van. Want daartoe zijn wij zalig geworden. Dat was Gods doel met onze levens. Daartoe heeft hij ons gekocht. Enzovoorts. En het zich daaraan onttrekken heeft uiteraard consequenties. Het is niet vrijblijvend. De Bijbel zegt dat wij zouden wandelen matiglijk. Er staat op vele plaatsen. Ik geloof dat we een keer een hele dag aan gewijd hebben hier. Matiglijk, dat wil zeggen binnen bepaalde grenzen. Moet dat? Ja. Christelijk leven is nou eenmaal binnen die grens. Het andere is niet christelijk. Dat wij zouden wandelen waardig. Dat is nog moeilijker uit te leggen. Omdat dat cultuurgebonden is wat wij waardig achten. Maar we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. In overeenstemming met onze hemelse roeping. Die dingen kan ik niet meer uitleggen. Tegenwoordig heb ik u al uitgelegd waarom niet. Wij kennen die begrippen in onze samenleving niet meer. Die van standen enzovoorts. Hè? Dat heeft alles met roeping te maken. Met functioneren in de samenleving. Op grond van wie men is. Op grond van afkomst enzovoorts. En ik begrijp dat u er misschien blij mee bent dat we dat niet meer hebben. Maar het nadeel is dat we nou ook niet meer kunnen uitleggen wat het eigenlijk is. Wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar het is die regel, hè. Adeldom verplicht. Brengt consequenties met zich mee. Als men van adel is, dat was vroeger zo, zal ik maar zeggen, dan... Hè? Ja, ik bedoel het niet komisch, maar dat is... Dat was vroeger zo, als men adel was, droeg men verantwoordelijkheid. Voor de samenleving als we daar tegenwoordig draagt. Niemand meer verantwoordelijkheid in de samenleving. Toch? Waarom ook? Als je iets fout doet, kun je hooguit ontslagen worden. Ja, en dan krijg je een paar miljoen mee... Hoe erger je doet, hoe meer geld je mee krijgt. Je verkoopt Nederland aan het buitenland en dan krijg je toch een kapitaal mee, zeg. Of een deel van Nederland, zoals een of andere bank of zo. Of een vliegtuigmaatschappij, of wat het maar was, hoogovens. Je verkoopt het aan het buitenland en dan krijg je toch een boel geld voor, zeg. Hey. Ik vind het land verraad, eerlijk gezegd. Ik kan het niet anders zien. Toch? Maar ja, als ik het een land vooraan noem, dan noemen ze dat voor mij weer ultranationalistisch enzovoorts. En, zo kunnen we nog uren doorgaan. Maar vergis je niet, broeders en zusters, wij vertegenwoordigen dat koninkrijk Gods. Als priesters hebben als zodanig ook een functie in de wereld en zeker ook verantwoordelijkheid naar elkaar en naar de Heer toe. Dienovereenkomstig zouden wij wandelen, dat is onze roeping. En daar laten we het eerst bij, want het is alweer dringend tijd voor een samenvatting en daarna een pauze.